Zullen we vandaag verder gaan in het boek van Richteren. We zijn daar vorige keer in begonnen, in hoofdstuk 1. En we hebben gezien hoe de Israëlieten het land in bezit gingen nemen. Hoe ze gingen strijden tegen de inwoners. We hebben daar ook in vermeld dat onder Jozua de grootste coalities in het land Canaan zijn verbroken. Grote legers zijn verslaan. Maar God had het zo gewild dat wanneer de Israëlieten elk naar een erfdeel gingen, dat ze dan eigenlijk de inwoners van het land van Canaan volledig met de band zouden slaan. Dat was aan elke stam apart om dat te bewerken. Maar wat zagen we dan? De stam van Juda nam daarin het voortouw en ze begonnen goed, maar tegen het einde van het hoofdstuk zagen we eigenlijk dat in plaats van dat zij volledig die inwoners met de band sloegen, dus volledig vernietigden, waren zij ongehoorzaam aan God. En wat gingen zij doen? Sommigen lieten de Canaanieten daar leven, maar ze maakten slaven, en sommige stammen waren zelfs niet in staat om dat te bewerken. En zij leefden onder de Canaanieten. Dat had niks te maken van dat zij, die Canaanieten, dat die sterker waren. Dat had alles te maken met het geloof en het vertrouwen van de stammen in God, dat hij hen zou voorgaan in de strijd. Goed begonnen, slecht geëindigd. Natuurlijk, vandaag gaan we dan hoofdstuk 2 zien. En gaan we kijken wat God daar nu van denkt. Wat er in God omgaat als hij ziet dat dat zich daar allemaal afspeelt in het land Canaan. En we zien in hoofdstuk 2 vers 1. Toen ging de engel des Heren van Gilgal naar Bokim en zeide: ik heb u uit Egypte doen trekken en gebracht in het land dat ik uw vader onder ede beloofd had. En ik heb gezegd, ik zal mijn verbond met u in eeuwigheid niet verbreken. Maar jij zult geen verbond sluiten met de bewoners van dit land. Hun altaren zult jij afbreken. Doch jij hebt naar mijn stem niet geluisterd, zegt God. Kijk wat God zegt. Wat heb jij gedaan? Waarom stelt God deze vraag? Wist God niet wat ze gedaan hadden? Had God niet gezien wat er gebeurd was? God stelt vragen aan ons mensen om ons te doen nadenken wat we nu allemaal weer bekokstoofd hebben. Wat we allemaal gedaan hebben zonder in geloof te wandelen. Zonder met God rekening te houden. Welke vraag stelt God in de Hof van Eden aan Adam? Als hij daar in de avond door de hof aan het wandelen is. Waar zijt gij? Wist God niet waar Adam was? Als God vraagt, wie heeft u te kennen gegeven dat je naakt bent? Wist God het antwoord niet? Als God vraagt aan Adam, wat heb jij gedaan? Als hij daarna aan Eva vraagt, wat heb jij gedaan? Weet God dat misschien niet? Als Kain en Abel, als dat verhaal zich afspeelt, en Kain wordt zo kwaad dat Abel een welgevallig offer heeft voor God. God aanvaardt dat en Kain zijn offer, dat God is daar niet tevreden mee. En Kain die wordt zo kwaad. God vraagt hem, waarom ben je kwaad? Weet God misschien niet waarom hij kwaad was? Maar God wil dat hij zou nadenken waarom hij kwaad was. Als hij dan daarna zijn broer dood, zegt God, wat heb jij gedaan? Waar is uw broer? God weet het antwoord. Hier ook. God weet het antwoord. Maar God wil dat zij nadenken. Wat heb jij gedaan? God zegt, denk eens aan wat ik voor u gedaan heb. Ik heb een verbond met u gesloten. Ik heb een eed gegeven. Ik ga dan nooit verbreken wat ik u beloofd heb. Maar daar hing een voorwaarde aan. Die belofte. Aan die eed. Aan die zegen van God. Dat was dat zij geen verbond zouden sluiten met de bewoners van het land. En dat de altaren van die afgoden zouden worden afgebroken. Maar ze hebben niet geluisterd. Daar lag de sleutel van hun falen. Waarom ze niet in staat waren om die stammen te vernietigen. Ze hebben gewoon simpelweg niet geluisterd naar de stem van God. Ze hebben niet nagedacht over wat God hen beloofd had. Misschien willen ze hem weten. Misschien onverschillig. Wat was hun houding? Ze hebben alleszins niet geluisterd. En dan komt wat God hen ook heeft gezegd in vers 3. Want God had niet alleen gezegd, ik ga een verbond met u sluiten en ik ga u een land geven. God had ook nog iets gezegd waar ze ook aan hadden moeten denken. Ik zal hen niet voor u uit wegdrijven, maar zij zullen u tot tegenstanders en hun goden u tot een valstrik zijn. Toen de engel des Heren deze woorden tot al de Israëlieten gesproken had, verhief het volk zijn stem en weende. Daarom noemde men die plaats Bokem. En zij offerden daar aan de Heren. Ze hadden spijt. Zij weenden. Tranen zijn echt iets goeds. Als we tranen kunnen offeren aan God. Omdat we spijt hebben van de zonde die we gedaan hebben. Maar tranen op zich, pijn hebben, verdriet hebben van de dingen die we verkeerd doen, is niet genoeg. Het is niet genoeg voor Israël dat zij hier in Bokem aan het wenen zijn. Dat is ook wat die plaats betekent. Bokem betekent wenen. Het was niet genoeg. Want zo gauw die tranen waren opgedroogd, wat gingen zij doen? Terug naar de afgoden. Ze keerden terug naar die dingen die aan die tranen hadden gebracht. De schuld. En zo is het ook voor ons. Er zit daar een belangrijke les in. Dat wij daarover moeten nadenken. Het is niet voldoende om spijt te hebben van wat we verkeerd doen. Wij moeten een radicale ommekeer willen maken. En zeggen zoals zij. God, ik heb niet geluisterd. God, ik heb gefaald. Maar God, nu ben ik vastbesloten om het goede te gaan doen. Om wel te luisteren. Om wel rekening te houden met wat jij zegt. Om dat nauwgezet in acht te nemen. Om daar niet halfslachtig mee om te gaan. Dat als we hier zijn vandaag, als we samenkomen, we horen dingen, we leren dingen. En we zijn de deur uit. En we doen ons niet de moeite om in herinnering te brengen wat we gehoord hebben. Oh ja, we hebben een samenkomst gehad. Denk je dat het bij hun anders was? Als er mensen waren die hen over God spraken, over God leerden. En de tijd was gedaan. En ook hun gedachten waren weg. Ze waren bezig met dingen waar ze niet mee moesten bezig zijn. En ja, ze weenden. Maar er kwam geen fundamentele verandering in hun hart. Dus het was te vergeefs. Want wat zien we in vers 6? En herinner u dat we hoofdstuk 1 begonnen zijn bij de dood van Jozua. En hier wordt even een flashback gegeven. Want wat staat er in vers 6? Toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten heen getrokken. Ieder naar zijn erfdeel om het land in bezit te nemen. Het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua en van de oudsten die Jozua overleefde. En die heel het grote werk gezien hadden dat de Heere voor Israël gedaan had. En Jozua, de zoon van Nun, de knecht des Heeren, stierf 110 jaar oud. Men begroef hem in het gebied van zijn erfdeel te Timnat-Geres, in het gebergte van Efraïm, ten noorden van de berg Gaas. Jozua had op het einde van zijn leven het volk naar elk naar een erfdeel gestuurd, om het land in bezit te nemen. En is het niet mooi dat er staat in vers 7, het volk diende de Heere gedurende heel het leven van Jozua. Wat zegt dat over Jozua? Weet je wat dat zegt over Jozua? Dat Jozua erop toezag dat Israël trouw bleef aan God. Dat Jozua iemand was, zoals we ook zien, ik heb de tekst in mijn outline staan, ik zal ze gewoon even lezen. Als Jozua was met, samen met Caleb de verspieder die trouw bleef aan God, ondanks dat de andere verspieders zeiden, wij gaan dat land nooit in bezit kunnen nemen, dat zijn die reuzen, de Enakieten, die zijn veel te groot. Weet je wat Jozua toen zei? Op zo'n moment, wanneer zijn geloof op de proef werd gesteld, wanneer er immense druk was van buitenuit om toe te geven. Hij zei op dat moment, indien God een welgevallen aan ons heeft, zal God ons dit land in dit land brengen, het ons geven, een land dat vloeit van melk en honing. Alleen, zei hij, wees niet opstandig tegen de Heere, en gij vreest het volk van het land niet, want zij zijn ons tot spijt. Hun schaduw is van hen geweken. De Heere is met ons, vreest hen niet. Dat was wat Jozua zei. Heel het volk liep tegen hem en Caleb te hoop. Wilde niet horen wat hij te zeggen had. Maar hij zei het wel, wat hij moest zeggen. Hij was een godsvruchtig man. Als ze dan na die 40 jaar op het punt staan om het land te gaan intrekken, weet je wat Jozua zegt? Vrees de Heere, zegt hij tegen Israël. Dien hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die uw vader gediend hebben. Aan de overzijde van de rivieren in Egypte. Dient de Heere. Maar indien het kwaad is in uw ogen de Heere te dienen, kies dan heden wie gij dienen zult. Of de goden die uw vader aan de overzijde van de rivier gediend hebben, of de goden van de Amorieten in wier land gij woont. Maar ik en mijn huis, zei hij, wij zullen de Heere dienen. Jozua 24, vers 15. Jozua zei tegen het volk, kijk, zij moet God dienen. Zij moet God vrezen. Dat is het juiste om te doen. Maar zeg jij tegen jezelf, het is kwaad om God te dienen. Het is slecht, het is verkeerd om met God te wandelen. Weet je wat Jozua zegt? Kies maar. Kies maar welke goden je wilt dienen. Wilt je de goden van Egypte dienen? Dien ze maar. Wilt je de goden van de Amorieten dienen? Dien ze maar. Maar weet je wat ik ga doen, zei Jozua? Ik en mijn huis. Ik ga God dienen. Dat was een man die erop toezag dat het volk de juiste keuze kon maken en dat het volk een goede leiding kreeg. Zo werd zelfs gezegd, de oudste die Jozua overleefde, die ook al het werk hadden gezien dat God gedaan had voor Israël, zolang ook zij leefde, bleef Israël trouw. Maar dan, want het is niet voor niks dat vers 7 dit zegt. En vers 10. Nadat ook dat gehele geslacht tot zijn vaderen vergaderd was, kwam na hen een ander geslacht op, dat de Heere niet kende. Nog het werk dat hij voor Israël gedaan had. Toen deden de Israëlieten wat kwaad is in de ogen des Heren en gingen de Baals dienen. Zij verlieten de Heren, de God hunner vaderen, die hen uit het land Egypte geleid had, liepen andere goden achterna uit de goden van de volken rondom hen, bogen zich daarvoor neer en wat deden zij? Zij krenkten de Heren. Tot hier. Zolang Jozua leefde, zolang de oudste leefde, bleef Israël dienstbaar aan God. Omdat het goede voorbeelden had. Maar wat zegt dat? Wat zegt dat over het hart van de Israëlieten toen Jozua er niet meer was? Kijk, sterke leiders zijn er nodig. Onder Gods volk. Maar als die sterke leiders er niet zijn, als die wegvallen, wat zal het volk dan doen? Sterke leiders zijn er nodig in de gemeente. Maar als die er niet zijn, is dat dan een excuus om ontrouw aan God te worden? Is dat dan een excuus om er een rommeltje van te maken? Dat was wat Israël deed. Zij maakten er een rommeltje van. Er kwam een geslacht na dat ene geslacht. En zij kenden de Heere niet. En we zien in Deuteronomium, hoofdstuk 4, hoofdstuk 6, Efeze 6, vers 4, het is een principe dat vaders hun kinderen moeten opvoeden in de tucht en in de terechtwijzing van God. Maar wij moeten oppassen dat wij niet zomaar onze kinderen goede manieren leren als ze God niet kennen. Want stel u voor, ik denk niet dat hier Israëlieten bij waren die ongemanierde kinderen hadden. Die totaal hun kinderen slecht opvoeden. Maar zij hadden niet hun kinderen geleerd om een overtuiging in hun hart te hebben, om een relatie met God te willen hebben. Wat zei je met kinderen die zich goed gedragen,
die goede manieren hebben, maar die God niet kennen. Die God niet respecteren, die God niet liefhebben. Daar zei je niks mee. En dit was zo'n generatie. Zij kenden God niet. En God wil nogthans die relatie met elk een van ons, met elke levende ziel. En als een mens die relatie van God afwijst, zoals Israël hier afwijst. We kunnen dat vergelijken, en God gebruikt die vergelijking ook in zijn woord. Een man die bedrogen wordt door zijn vrouw. Zo stelt hij Israël voor. Een man die liefde heeft voor zijn vrouw, die geliefd wil worden door zijn vrouw, en die vrouw die minacht haar man, die heeft totaal geen respect voor haar man. Integendeel, die gaat de man nog uitdagen, provoceren, door vreemd te gaan. Dat was wat Israël deed. En stel je eens voor, als je een man bent, of als je denkt een man te zijn, probeer je dat in te beelden, wat dat doet met een man. Welke pijn, welke vernedering, welke krenking dat oproept bij een man. Hoe denk je dat God daar zich mee gevoeld heeft? Hij die het beloofde land aan Israël gaf. Hij die een verbond gaf. Ik ga met u zijn, ik ga u zegenen, ik ga u alles geven. En Israël, die zegt: God, jij kunt dat wel allemaal doen. Wij gaan die Baal dienen. Wij gaan de goden dienen van die volken rondom ons. Dat zijn onze goden. Dat is onze liefde. Dat is waar wij naar hunkeren. Die willen wij liefhebben. Ze verlieten God. Ze verlieten de God die hen bevrijd had uit het land Egypte. En ze gingen buigen voor de afgrond. Wauw. Vers 13. Wanneer zij de Heere verlieten en de Baal en de Astartes dienden, ontbrandde de toren des Heere tegen Israël. En de Baal, dat is de hoogste God van de Canaanieten, de mannelijke God, zegt men, en de Astartes zou de vrouwelijke God zijn, heb ik opgezocht. Goed, ik had mijn hand ook niet voor het vuur steken, ik was er niet bij. Maar God was absoluut niet blij met Israël. Hij werd kwaad op hen. Zijn toren ontbrandde tegen hen, omdat ze hem zo minachten. En wat doet hij? Hij gaf hen in de macht van de plunderaars die hen uitplunderden. Hij gaf hen over in de macht van hun vijanden rondom hen, zodat zij niet meer tegen deze konden standhouden. Telkens, vers 15, als zij uittrokken, was de hand des Heeren tegen hen ten verderve, zoals de Heer hun onder ede aangezegd had, en zij kwamen in grote benauwdheid. Dat was wat God deed. God liet verdrukkers in hun leven komen die hun verdrukking brachten. En niet zomaar even verdrukking, dat ze het zo benauwd kregen, dat ze nimmer wisten wat ze moesten doen, dat ze nimmer wisten waar naartoe, van welk hout pijlen maken. Ze konden zich geen raad meer, er was maar één iemand waar ze naartoe konden. Iemand die nog steeds van hen hield. Die wel heel kwaad was, maar die heel veel om hen gaf. Vers 15, telkens dat ze uittrokken, was de hand des Heeren tegen hen ten verderven, zodat de Heeren hun, zoals de Heeren hun onder ede toegezegd had, ze kwamen in grote benauwdheid. Dan, wat deed God? Verwekte de Heeren richters, die hen verlosten uit de macht van hun plunderaar. God verloste hen, want God wilde niet dat zij het zo moeilijk hadden, dat zij zo in ellendige toestand leefden, dat het hun niet goed ging. Dat wilde God niet. Maar zij brachten dat over zichzelf. En God bracht een uitweg. Ziet je daarin niet de grote barmhartigheid van God, dat ondanks hun gedrag hij nog steeds goed voor hen wil zijn, een richter brengt die hen verlost? Maar we zien daarin ook dat God is genadig, maar God is niet oneindig genadig. En wat bedoel ik daarmee? Als iemand zich zo verheft tegen God, en God zo met de voeten treedt. God gaat ingrijpen. God gaat daarmee afrekenen. Dat laat God niet onverschillig zoiets. Maar wat zien we in vers 17? En daarom zei ik juist van die tranen die we in Boken zagen, in de eerste 5 versen, de tranen en de offers die zij brachten aan de Heere, dat was niet genoeg. Daar kwam geen ommekeer, want wat gebeurt er als God hen telkens verloste in die periode van de rechters? Vers 17, ook naar hun rechters luisterden zij echter niet. Maar zij liepen overspelig andere goden na en bogen zich daarvoor neder. Zij haasten zich. Het is niet zomaar van oei, dat per ongeluk van oei, wat is er nu gebeurd. Zij haasten zich om af te wijken van de weg die hun vaderen bewandeld hadden door te luisteren naar de geboden des Heren. Zij handelden niet naar behoren. Telkens, wanneer de Heren hun richter verwekte, was de Heren met de richter en verloste hen uit de macht van de vijand. Zolang die richter leefde, want de Heren werd bewogen door hun gekerm over hun verdrukkers en benauwers. Maar met de dood van de rechter begonnen zij weer verderfelijk te handelen, erger dan hun vaderen, door andere goden achterna te lopen, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. En niets gaven zij een verstokte handel en wandel op. Wat zien we? God werd bewogen door de benauwdheid die over Israël kwam. Maar zodra die benauwdheid was weggenomen, omdat God een rechter had gestuurd, waren ze... Ze konden niet snel genoeg zijn om terug te keren naar die afgoden. En wat is ons opgevallen in vers 19? Ze begonnen weer verderfelijk te handelen, erger dan hun vader. Het kwaad dat ze deden, waarvoor ze een verdrukking werden gebracht, ze gingen nog erger doen, nadat de benauwdheid was weggenomen. De benauwdheid die God over hen had gebracht, de benauwdheid die God had toegelaten, omdat hij bewogen werd, nam hij die benauwdheid weg. En ze gingen terug hun eigenzinnige wandel voortzetten. Vers 20. Wanneer dan de toren des Heren ontbrandde tegen Israël, zei hij, omdat dit volk het verbond heeft geschonden, dat ik hun vaderen opgelegd had, en omdat zij niet geluisterd hebben naar mijn stem, zal ik ook geen van de volken die Jozua bij zijn dood heeft overgelaten, meer voor hen uit wegdrijven. En kijk nu. Waarom zou God de volken niet meer voor hen wegdrijven? Om door hen, vers 22, Israël op de proef te stellen. En te zien of zij al dan niet de weg des Heren zouden houden, door daarop te wandelen zoals hun vader gedaan had. God stelde Israël op de proef. God liet het toe dat die volken daar bleven, en de bedoeling van God was om te kijken hoe zij daarop zouden reageren, wat zij zouden doen. Is dat niet mooi? Dat God soms een kwelling toelaat, een verleiding toelaat, een ergernis toelaat, om te kijken hoe een mens daarop gaat reageren. Gaat hij luisteren of gaat hij opstandig zijn? Gaat hij zich houden aan het verbond of gaat hij dat verbond willen verbreken? Vandaag de dag is God niet anders. Denk eens aan Jozua, als hij samen met Caleb mee 40 jaar moet omzwerven. Zou zijn geduld daar niet op de proef zijn gesteld en zijn geloof? Waarom moet ik gestraft worden samen met de rest? Ik ben toch niet opstandig geweest? Ik heb toch geloof? Zou dat geen proef geweest zijn voor Jozua, voor zijn geloof? Denk eens aan Jezus. Matthäus hoofdstuk 4. Daar staat, Jezus werd door de geest geleid naar de woestijn. Wat ging er in de woestijn gebeuren? Satan ging hem verzoeken om te zondigen. Maar wie heeft hem in de woestijn geleid? Dat kon gebeuren. De geest. God wilde dat Jezus in die toestand kwam, dat hij op de proef zou gesteld worden, gaat hij toegeven aan de zonde of niet? Denk aan Abraham. God wilde weten als Abraham gehoorzaam was. God stelde hem op de proef of hij wel volledig tot het einde met het mes Isaac zou doden. En dat is mooi. God zegt, Israël, jij wilt bij de Kanaanieten wonen. Wel, je zult bij de Kanaanieten wonen. En je zult u ergeren aan hen. En zij zullen u tot een misleiding zijn. En ik ga daardoor kijken wie een hart heeft dat mij wil dienen, mij wil liefhebben en wie niet. Vers 23, we zijn er bijna door. Immers de Heere had die volken laten overblijven. Hij had ze niet terstond willen verdrijven en hen niet in de macht van Jozua gegeven. Hoofdstuk 3. Dit nu zijn de volken die de Heere liet overblijven om door hen al die Israëlieten op de proef te stellen, welke geen van de oorlogen om Kanaan gekend hadden. Slechts opdat de geslachten der Israëlieten, voor zover zij daarvan tevoren geen ervaring hadden, met de strijd vertrouwd zouden raken, zodat hij hen daarin oefende. De 5 stadsvorsten van de Filistijnen, al de Kanaanieten, Sidoniërs, de Giwieten, die het gebergte Libanon bewonen, van de berg Baal Hermon tot de weg naar Hamat. Zij toch waren ertoe bestemd dat hij door hen Israël op de proef zou stellen om te weten of zij zouden luisteren naar de geboden die de Heere hun vaderen door de dienst van Mozes geboden had. Tot hier. Wat leren wij van deze dingen? En dan kunnen we amen zeggen. God sluit een verbond en God verwacht dat wij dat verbond nauwgezet naleven. God verwacht dankbaarheid en dienstbaarheid. Als wij dat verbond overtreden, zoals wij dat als Nieuwtestamentische christenen ook doen, is het niet voldoende om te wenen. Het is niet voldoende om spijt te hebben. We moeten een gebroken hart hebben dat volledig zichzelf wil veranderen en wel wil gaan luisteren naar God en het ook effectief doet. Maar sterke leiders, die moeten er zijn. Maar als die er niet zijn in uw leven, ga u zelf niet goed praten dat je totaal chaotisch mocht leven, goddeloos mocht leven, want jij bent verantwoordelijk voor het leven en voor de keuzes die je maakt. Als je kinderen opvoedt, als je kinderen hebt, voed ze op in de tucht en het rechtwijzing des Heren. Dat is goed. Leer hen die dingen. Maar leer hen ook om een relatie te willen hebben met God. Leer hen niet zomaar om goed gemanierd te zijn, want daar bereik je niks mee als ze God niet kennen. Hier was een generatie na het geslacht van Jozua die God niet kende en ze wijkte onmiddellijk af naar de afgoden. Omdat ze God niet kenden. Omdat ze niet wisten dat God begeerde, vurig begeerde om een relatie met hen te hebben. En ze kenden dat niet. Leer uw kinderen overtuiging. Samen met goede principes. En dan een laatste punt. God test ons. En God brengt ons soms een grote verdrukking. God laat het toe dat wij zo benauwd krijgen dat we staan te beven op onze benen, dat we niet meer weten wat te doen. En dat is goed. Dat is vaak de toestand waarin je heel hard wilt weglopen, waar je eigenlijk niet in wilt zijn, maar soms is het goed om daarin te zijn. Want wanneer wij die zwakheid ervaren, dan kan God heel sterk worden. Maar wanneer wij het allemaal denken te kunnen doen en ons eigen kracht handelen, dan is God heel klein. En dat wil God niet. God verdient het om heel groot en met heel veel respect behandeld te worden. Dus God test ons. God test de Israël om te kijken of ze zouden luisteren of niet. Amen.